Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hallo, ik ben Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Even voordat je begint met luisteren naar deze podcast, we hebben bij de Volkskrant nog veel meer podcasts. Waaronder Ondertussen in de Kosmos, die ik presenteer. En waarin je alles te weten komt over wat er zich in onze kosmos, en dus ook planeet Aarde, afspeelt op het gebied van wetenschap. Dus luister en abonneer je in je favoriete podcast-app.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om het interview aan te kondigen dat ik afgelopen zaterdag maakte met mijn gast in Vinkeveen bij een vakantiehuisje waar hij was met vrienden. Daar ontving hij mij. We hebben heerlijk in de tuin gezeten en gepraat over het stuk dat hij een paar dagen daarvoor in de Volkskrant had gepubliceerd. Op 22 april stond dat erin. En de kop boven dat stuk was: mijn hele leven ben ik tegengewerkt door witte, progressieve Nederlanders. Nou, dan spitsen mijn oren zich meteen al. Mijn gast is zelf kind van migrantenouders. Hij is op zijn tweede uit Turkije naar Nederland gekomen. Hij voelt zich Nederlander. Hij is historicus. Hij is Tweede Kamerlid geweest voor GroenLinks. Is daar met een conflict vertrokken. En bekent nu dus dat hij zich zijn hele leven tegengewerkt heeft gevoeld door witte, progressieve Nederlanders. In het stuk legt hij uit hoe het zit. Hij heeft eigenlijk veel meer gehad aan een beetje harde, rechtsige mentoren in zijn leven dan aan de linkse beknuffelaars en betuttelaars. Ik parafraseer het maar eventjes heel slecht. Het is een fascinerend stuk. Ik vind het heel goed. Zoals ik hem als columnist trouwens ook altijd fantastisch vond in Vrij Nederland, in NRC Handelsblad. Een leuke, dwarse, interessante denker. Dus ik vind het heel fijn om bij hem op gesprek te zijn geweest. Luister naar mijn interview met Zini Özdil. Wat is dit voor een, wat is dit voor een oord? En met wie ben je hier?
Nou, ik ben hier met Arjen van Velen
en
mijn vriendinnetje.
Hoe heet je vriendinnetje?
Ze heet Esma, maar het is een idee van Arjen van Velen, de schrijver. Ja. En Arjen en ik hebben...
En mens.
Wat zeg je?
En mens.
Nou, dat vraag ik... Nee.
Is hij meer schrijver dan mens?
Je hebt, waarom noem ik hem als eerste schrijver? Nou, ik denk dat daar de link ligt. We zijn ook vrienden, dus als mensen zijn we vrienden, absoluut. Maar wij hebben op zijn initiatief overigens nu al een aantal jaren een jaarlijks ritueel.
Ja.
Dat Arjen mij op sleeptouw neemt naar een oord, zoals jij dat noemt. En dan gaan we daar een paar dagen in een hut zitten.
Ja.
En dan gaan we schrijven, tussen aanhalingstekens.
Oh, er hoort ook schrijven bij deze...
Dat is ons excuus natuurlijk.
Ja, oké, dat doe je niet.
We moeten even weg van de drukte. We zijn schrijvers.
Precies. Ja, als je weggaat van het gezin, dan moet je altijd een excuus hebben om het gezin te verlaten. En dat is in dit geval om te schrijven.
Ik heb geen gezin, maar...
Nee, maar hij wel.
Ik kan niet voor hem spreken. Maar het smoesje is schrijven. Maar ik ben wel blij dat hij me op sleeptouw neemt, want het is dan wel een paar dagen in de natuur zitten. En hij gaat dan nu kajakken, ik ga wandelen of hiken of hoe je het ook wil noemen. En het is gewoon fijn om even weg te zijn. En van schrijven komt vaak niet veel terecht. Dus.
Vind je het fijn om even weg te zijn?
Ja.
Waarom?
Heel eerlijk, Gijs. Ik heb in die, met name door die coronacrisis, door de lockdown, heb ik gemerkt hoe eenzaam ik eigenlijk ben.
Daar schrijf je ook een column over, hè?
Ja. En dat besef zorgt wel voor dat het gewoon leuk is om met mensen überhaupt ergens te zijn.
Te verkeren.
Leuker dan ooit, omdat het anders niet meer mogelijk is.
Ja.
En.
Ja, ik kon bij die column eigenlijk niet zo goed beoordelen of je nou schertsend bedoeld was of serieus. Omdat je eindigde die column met dat je naar een soort website ging tegen eenzaamheid. En dat was het was een beetje een grappig einde, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik dacht, heb je dit nou eigenlijk verzonnen om even aandacht aan die website te kunnen geven? Of voel je die eenzaamheid echt? Maar als je dit nu zo zegt, dan hoor ik dat je, als je zegt van ik heb gemerkt hoe eenzaam ik ben, dan hoor ik dat je dat meent.
Ja, ik meen dat absoluut. Ja.
En dat had je nog nooit zo gemerkt daarvoor?
Nee.
Hoe kwam dat? Omdat je de eenzaamheid het kon verjagen met naar het café gaan en mensen ontmoeten en het druk hebben.
Ja, ja, een voordeel van je eigen eenzaamheid merken door de katalysator van de COVID-lockdown is dat je wordt gedwongen om erover na te denken.
Uh-huh.
En dan ja, probeer ik het voor mezelf op een rijtje te zetten. Ja, ik heb in principe sinds mijn zevende alleen gewoond, zou je kunnen zeggen. Studeren op kamers en daarna...
Vanaf je zevende?
Zeventiende.
Oh, zeventiende. Ook schrok al, ja. Nee. Ja, vanaf je zeventiende. Ook al jong trouwens.
Ja.
Ja.
Maar ik had me nooit eenzaam gevoeld. Ik heb ook nooit samengewoond of zo, of wat dan ook. Maar door de gewaarwording dat ik eigenlijk heel eenzaam ben of kan zijn, mm-hmm. als de materiële omstandigheden veranderen, moest ik erover gaan nadenken. En ja, wat ik denk dat je wel een punt hebt. Ik begin steeds meer te beseffen dat ik misschien mijn eigen geluk en zaligheid te veel laat afhangen van externe prikkels. Dat natuurlijk ons vakgebied is natuurlijk een van de manieren om te kijken hoe succesvol je bent. Dat is gewoon, maar de valkuil is, en ik denk dat ik misschien ben ik wel in die valkuil gestapt, dat ik mijn hele eigenheid, of hoe noem je dat, waardigheid, wezen, ja, heb laten afhangen van die externe prikkels. En als die wegvallen, dan merk je van, hey, ik ben helemaal alleen. En
wat blijft er van mij over eigenlijk?
Wat blijft van mij over? Ja, wie ben ik eigenlijk?
Ja,
ja, ja. En ook om terug te komen op die column. Ik begin nu, ja, ik snap nu wel waarom je misschien denkt, was een grapje. Maar het was geen grapje. Want ik dacht, dat was altijd mijn modus operandi. Nooit te lang nadenken over problemen. Nooit bij jezelf te raden gaan. Als er iets is, oplos, 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 oplos. Ik voel me kut. Ik voel me eenzaam.
Ik ga het oplossen.
Ik ging echt op websites kijken. Hoe los je dat op? Moet ik doorverwezen worden? En ik stuitte als een van de eersten op die website. En toen ik het las, vond ik het wel grappig, zeg maar. Maar het was niet... Het was geen trucje in de column. Het was echt wat ik als eerste tegenkwam. Van, ja. Het was echt een heel...
Ja, je moest dan doorklikken en dan kwam je bij een pagina die niet bestond. Ja, dat was het wrangen van de hele situatie.
Je bent jezelf aangeschreven. Ja, dit keer is geen oplossing.
Ja. Maar dat is toch wel liefde, dat je dus daadwerkelijk... Als je eenzaam bent of ineens overvallen wordt door een gevoel van eenzaamheid... Dat je dan op een website gaat opzoeken hoe je dat moet oplossen. Ja. Maar zo zit jij in elkaar.
Ja, precies. En dat was dus de... Daarom heb ik
je bent een soort super praktisch.
Ja, maar wat gewoon eigenlijk... Daarom heb ik het ook expres opgeschreven. Dus één, die website leidde nergens toe. Dat is wel grappig. Maar ook dat ik dat weer in een automatisch reflex... om maar niet echt ermee hoef te dealen. Meteen oplossen. Meteen praktisch. Maar
ja.
ik durfde niet in de spiegel te kijken.
Nee, en je durft eigenlijk dat gevoel niet echt tot je door te laten dringen.
Nee,
Waarom is dat? Te laf daarvoor. Is dat lafheid?
Lafheid. En ook omdat ik het nooit heb gedaan of geleerd misschien... zat niet in mijn spreekwoordelijke DNA misschien. Maar ja... Dat trucje werkt dus niet meer.
Waarom heb je dat nooit geleerd?
Ja, ik kom niet uit een heel makkelijk gezin. Thuis, ik heb wel liefde gehad en zo. Maar het was niet een gezin waar je problemen vaak besprak of zo. Of uitsprak. Misschien was dat ook een factor. Maar dan ben ik misschien ook te veel daarop aan het gooien. Ik heb gewoon achteraf gezien, heb ik van op een jonge leeftijd gewoon... besloten van, hey, ik vind dit leuk om te doen. Hier ga ik voor. En al het andere moet wijken. En dan gaan.
Ja.
En dat levert ook wat op. En dan denk je dat je gelukkig bent, zeg maar. Dus het is ook... Ja, ik heb het nooit van huis uit geleerd, eerlijk gezegd, om over problemen echt te praten.
Ik zag op de Volkskrant website een mooi filmpje... waarin jij vertelde over hoe jouw vader jou eigenlijk heel resoluut was... in jou zeggen dat je in... je vader komt uit Turkije. Jij bent hier geboren en getogen.
Ik was twee.
Oh, je was twee, sorry. Je was twee toen je hier kwam. Ja. Je bent hier getogen. Ja. Maar dat hij zei van... je moet niet achterom kijken. Want dan zit je altijd maar met die geschiedenis. Je moet je toekomst omarmen en gewoon Nederlander worden. En je niet helemaal wortelen in Turkije en in dat gevoel. Wat natuurlijk een fantastische gedachte is, vind ik. En heel erg slim. Tegelijkertijd is het ook vrij radicaal en hard natuurlijk.
Ja, ja. Dat heb je scherp gezien. Want dat is. Ik ben mijn pa heel erg dankbaar hoor. Ook als je naar zijn achtergrond kijkt. Echt niet makkelijk. Veel armoede, veel gemiste kansen. Ook toen hij in Turkije was. Dus ik...
Sowieso van dat land naar dit land emigreren midden in je leven. Lijkt me geen preekje per se.
Hij was de eerste uit het gezin die... eind jaren 70 in Turkije ging studeren. Literatuur. Hij wilde schrijver worden. Dat was zijn droom. Het mocht niet zo zijn. Door allerlei best wel heftige omstandigheden. Mm-hmm. Nou, toen hij hier kwam, precies wat je zegt, van huis uit heb ik alleen maar van hem meegekregen. Nederland is het land der kansen. En als je die kansen niet grijpt, hij zei niet, ga ik eens slaan, maar dan kwam het erop neer. Dan ben je echt een,
dan verstoot ik je bij wijze van spreken. Ja.
En dat hier
je gaat
ook.
Ze pakken, verdomme.
Ja. Dus dat inderdaad, niet te veel reflecteren, maar gewoon regelen, kansen grijpen, stap vooruit. Dat is wel wat ik heb meegekregen. Dat waar ik ook heel erg dankbaar voor ben. Maar ja, dat
ja, maar daar hoort dus ook bij van je gaat niet heel erg in je gevoelens zitten zwelgen. Nee. Als je eenzaam of bang bent, ga je niet eenzaam en bang voelen, maar dan ga je gewoon...
Nee, dan ga je gelijk op internet kijken om het oplossen.
Precies, en dan ga je zorgen dat het voorbij is. Ja. En lijk je op je vader, of zijn dit gewoon lessen die jouw vader jou ingeprent heeft? Ik bedoel, heb jij een vergelijkbare karakterstructuur, of heeft hij dit er gewoon ingeramd bij jou?
Nou, antwoord op die eerste vraag is ja. In die zin, dat deed hij ook. In Nederland. En dat was misschien meer omdat hij geen andere garanties had in het leven. Maar ik lijk in dat op zich heel veel op hem. Ik weet niet of dat genen zijn of wat die opvoeding is. Maar moet je voorstellen, de zoon van de geithoeder, dat is mijn vader, die ondanks een hele zieke vrouw thuis, armoede, ontslagen van de fabriek, toch is gaan studeren in de jaren 80 in Nederland als een van de eerste Turken. HBO ging hij doen, Nutsacademie. Leraar worden, ambtenaar worden, zijn zoon op het Erasmiaans gymnasium wist te zetten, proactief. En ja, dat is, ik heb er heel veel ontzag voor. Alleen, heel eerlijk, ik begin nu voor het eerst sinds die coronacrisis eigenlijk bij mezelf af te vragen. Oké, zie die heel leuk en stoer allemaal, al jouw zogenaamde successen in het publieke debat, in de politiek. En ik ben er ook trots op, maar ik ben 40 bijna. Heb je wel aan jezelf gewerkt? Ik noem het gewoon lafheid. Ik was ook te laf ook. Ik heb er ook zelf voor gekozen om dat niet te doen aan al die jaren. Want die externe prikkels zijn leuk, Gijs. Je krijgt aandacht. Je komt op tv.
Ja.
Ja, hey, dan ben je toch het mannetje.
Je komt in de Tweede Kamer.
Dan heb je niemand nodig.
Je wordt er weer uitgegooid.
Je wordt eruit.
Ja.
Je hebt toch niemand nodig als je zo belangrijk bent, toch?
Ja, nee.
Ja. Maar dat is onzin. Ja. Het is een eerlijke verhaal, Gijs.
Ja. Lief hoe je dat zegt.
Ja, nee, maar dat is echt...
Ja.
Ik kan er ook niet omheen draaien.
Je bent eigenlijk gewoon vergeten om gewoon voor een huisje, een boompje en een beestje te zorgen. Ja. 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 Ja, dat komt ook... Je vader wilde natuurlijk gewoon dat je vooruit kwam in het leven. Ja. Ja, je genoot er misschien ook gewoon van om het te doen.
Ja.
Het is ook gewoon lekker natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Maar het blijft een extra.
Vind je het ook goed dat je nu op jezelf bent teruggeworpen dan geweest bent het afgelopen jaar?
Ik denk
ook wel weer louterend dan, hè?
Ja, uiteindelijk denk ik dat het goed is geweest. Maar ik had het echt lastig, hoor. Ik had het echt heel lastig. Ik had het heel, heel lastig met die eenzaamheid. Ik heb daar echt een... Ik krijg al nare gevoelens als ik eraan terugdenk hoeveel moeite ik had. Maar nu ik een beetje mezelf in de spiegel durf te krijgen. En ik heb bijvoorbeeld 2 jaar geleden had ik dit soort dingen nooit tegen je gezegd. Had ik niet aangedurfd om zo eerlijk te zijn, zeg maar. Dus in die zin is het misschien louterend. Ik hoop dat het iets...
Wat zijn de moeilijke, wat waren moeilijke momenten bijvoorbeeld?
Heel simpel. Dat je echt helemaal alleen thuis zit. Alles is dicht, zelfs de sportschool is dicht. Je hebt gewoon ook niemand om je heen. En na een paar dagen ga je dan gewoon naar de Albertijn. Niet omdat je wat nodig hebt, maar gewoon aanspraak te hebben bij de kassa of zo. Weet je wel, dat soort situaties.
Dat was je sociale uitje geworden.
Ja.
En ben je een sociale man van jezelf? Als je bij de Albertijn bent, dan kom je in gesprek met mensen. Je bent niet zo verlegen.
Nee, dat was dus domme. Dan ga ik erheen, dan ga ik wat kopen en dan ga ik afrekenen. Dan heb ik een paar zinnen uitgewisseld. Maar dan ben ik nou niet het type die dan meteen geïnteresseerd gaat vragen. Dat is ook wel dom. Nee, die zou zeggen, ik heb knopen een gesprek aan, maar dat denk ik ook niet.
Nee, is ook moeilijk.
Ja.
Is ook moeilijk. Ja, het is toch wat, hè, hoe je met jezelf maar in het reinen moet zien te komen. Ja. Maar je bent hier met je vriendinnetje.
Ja, die is gisteren erbij gekomen.
Maar is er gisteren pas je vriendin geworden, of niet?
Nee. Nee, maar
dat is een lang verhaal.
Ja, lang verhaal, maar...
Oké. Ja, jij stelt er voor als mijn vriendinnetje. En denk van, nou, dan is daar in ieder geval voor gezorgd.
Ja, 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 sinds kort wel.
Maar, sinds kort? Ja, oké. Okay. Ja. Ze heeft je niet de hele lockdown vergezeld? Nee. Gelukkig niet. Dat is juist wat je wilde.
Nee, je hebt gelijk, Ja. Nee, gelukkig voor haar niet bedoel ik dan.
Oh, gelukkig voor haar niet. Man die, omdat je al dan hele sombere... Ja. En hoe ben je met vrouwen normaal gesproken?
Ik heb gewoon nooit, dat is misschien ook die angst en die lafheid. Ik heb nooit een hele serieuze relatie aangedurfd. Ik rende altijd weg als het serieus ging worden. Ik heb ook nooit samengewoond en dat soort dingen. Dus.
Hoe werkt dat? Ja, ik zit zelf zo anders in elkaar wat dat betreft. Hoe werkt dat?
Was je vroeg gezetteld?
Ja, heel vroeg. Dus, ja? Ik ben bindingsdriftig, zeg ik altijd.
Bindingsdriftig?
Tegenovergestelde van bindingsangstig.
Hoe oud was je toen je ging samenwonen?
21.
Wauw.
Ja. Een paar jaar later had ik al allemaal kinderen.
Wauw.
Ja.
Heb je spijt van?
Het gekke is omdat ik twee fantastische kinderen daaraan over heb gehouden. En trouwens ook een hele goede tijd heb gehad. Nee, heb ik er geen spijt van. Maar goed, met elke keuze die je in het leven maakt, win je dingen en verlies je dingen natuurlijk. Ik denk natuurlijk ook wel eens, ik heb mijn hele 20er jaren niet de bloemetjes buiten gezet. Ja. Op de cliché manier van de bloemetjes buiten zetten. En dat is natuurlijk aan de ene kant jammer. Aan de andere kant heb ik ook een fantastisch huwelijk gehad en een geweldige tweeling gekregen op wie ik stapelgek ben. Dus nee, ik kan daar geen spijt van hebben. Maar goed, alles heeft zijn prijs, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja, omdat ik toevallig met een andere vriend die ook redelijk vroeg is gezet, dat we wel eens hierover hebben nu.
Ja.
En voor mij was dat een verbazing. Ik was altijd diep van binnen jaloers op hem. Wat ik nu ook bij jou hoor, dan denk ik van ja, dat is toch geweldig dat je dan nu, volgens mij zijn we ongeveer even oud.
Ja.
Dat je dan nu, ja inderdaad.
Dat je dat kan.
Vrouw, twee leuke kinderen.
Daarna weer twee leuke kleine kinderen.
Ook dat nog? Nou,
ja, vier stuks in totaal. Twee leggen.
En dan denk ik van, wauw, had ik dat maar gedaan. En dan was ik een echt mens geweest in plaats van een semi-narcistische, hoe zeg je dat, publiek intellectueel die alleen van externe prikkels afhangt. En als die wegvallen ben je nergens. Ik had het maar gedaan. En dan hoor ik van hem, een beetje wat jij ook zegt.
Tuurlijk.
Nou, maar zie je, dan kijk ik naar jou en dan denk ik van, die heeft gewoon
die heeft geleefd.
Vrij en blij geleefd.
Ja.
En
avonturen beleefd. Ja.
Dat valt ook wel weer mee. Maar goed, wat jij zegt,
iedereen denkt natuurlijk op een zeker moment in zijn leven. En zeker als die 40 eenmaal in zicht of gepasseerd is. Denk je op een gegeven moment, is dit het nou? Is dit nou, heb ik nou eigenlijk het goede gedaan?
Is dat de leeftijd, denk je? Dat die spreekwoord, de midlife crisis, zeg maar?
Ja, ik vind midlife crisis zo'n cliché woord. Maar het is natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment beginnen je jaren gewoon op te raken, redelijkerwijs. Voel je toch gewoon de aftakeling beginnen. Ja. Je ziet allemaal jonge mensen die ineens tot ontwikkeling komen onder je. Kinderen in jouw ogen. Die ook ineens gewoon carrière maken en hun stem verheffen en het goed gaan doen. Je voelt je ineens eigenlijk meer thuis bij 60ers dan bij 20ers. Ja, dus dan voel je wel van ja, de kaarten zijn... En wat ik ook altijd heel erg vind is dat je op een gegeven moment voelt van... er gaat niks radicaals meer veranderen in mijn leven. Ik ga niet nog ineens alsnog bakker worden of wereldreiziger of microbioloog of weet ik veel wat. Maar
wat voor gevoel creëert als je dat beseft? Wat voor gevoel krijg je dan?
Nou, een gevoel van dat de dingen een beetje gestold zijn. En dat is niet per se heel erg, maar het doet je wel beseffen van... oké, dit zijn dus ongeveer de kaarten waarmee ik moet gaan spelen. En hele andere kaarten gaan er niet meer komen.
Jij verwoordt nu precies dus wat bij mij dus al die... angsten misschien, of hoe zeg je dat, de neerslachtigheid, is precies dit. Maar dan de gewaarwording, bij mij ook, de kaarten zijn geschud. Nou, je bent 40, je kijkt om je heen, je hebt niet eens een gezin kunnen regelen voor jezelf. Dus eigenlijk,
Ja. Nou, het goede is natuurlijk wel, als je eenmaal kinderen hebt, kom je er niet meer af. Dus ik kan niet meer ineens het soort leven van een kinderloze vrijgezel gaan leiden, als ik dat heel graag zou willen. Maar jij kan natuurlijk alsnog heus een gezin stichten.
Ja,
zijn natuurlijk genoeg mannen die na de 40 nog gewoon een kind krijgen en daar zielsgelukkig mee zijn. Wat dat betreft heb jij nog, ligt het voor jou nog wel een beetje open?
Ja, nee. Als je het puur inderdaad puur feitelijk bekijkt, dan is dat...
Maar jij gelooft niet dat dat kan? Jij gelooft voor jezelf?
Nee, ik moet misschien minder neerslachtig zijn. Minder denken van... Had ik het maar gedaan. Dat is meer...
Dit ligt nog helemaal open.
Ja.
Verlang je naar een kind? Of jaagt dat je heel veel angst aan?
Dat laatste niet, maar ik verlang naar een gezin of zoiets.
Je verlangt naar geborgenheid.
Maar ook uit... Is dat egoïstisch dan, omdat ik nu pas besef...
Of uit opportunisme.
Ja. Is dat dan een goede reden? Maar goed.
Nou ja, hoe het komt, dan komt het. Maar bedoel, om wat voor reden je het dan ook ineens beseft... Het kan ineens heel erg er zijn, dat gevoel. Ja. En dan sta je misschien zelf wel toe om verliefd te worden... en van een vrouw te gaan houden. En ook te denken, en ik wil gewoon bij haar zijn. Ja. En niet de hele tijd al mijn vrijheid hebben.
Ja,
ja. Ja, dat kan natuurlijk dat gewoon. Goed, ja. Maar waarom heb je jezelf nooit de gedachte toegestaan om... of de mogelijkheid toegestaan om vader te worden?
Ja, dus met die vraag worstel ik nou ook dus... Soms denk ik, en ik weet niet of dat het goede antwoord... maar soms denk ik, misschien hield ik uiteindelijk ook niet genoeg van mezelf... om dat toe te staan. En dat zijn vragen waar je dus echt... als je jezelf, je eigenheid, je eigenwaarde te veel bouwt op externe prikkels... Wat betekent dat eigenlijk? Met die vraag worstel ik.
Dus, ja. Die externe prikkels is natuurlijk een vorm van verdoving.
Ja.
Ja. En diep van binnen vroeg je jezelf ten diepste af... is deze man het nou waard om vader te worden? Om een kind op de wereld te zetten?
Misschien is dat
en
het.
Daar alles voor te zijn?
Ja. Ja. Misschien was dat het. Ja. Ik moet er bijna van huilen, maar... Ja.
Ja, het leven zie je niet. Het is ook niet makkelijk.
Nou, dan heb je een huilende Turk aan de podcast.
Een huilende Nederlander. Je voelt je Nederlander, zeg je de hele tijd.
Als het me uitkomt.
Per keer verschilt dat een beetje.
Ja.
Ja, zoals het ook is natuurlijk.
Misbruik maken van je identiteit, zoals je uitkomt.
Ja, dat doet iedereen toch? Ja. En is jouw vader nou een voorbeeld voor jou? Hou je van je vader?
Ik kan zielsveel van hem, ja.
Waar hou je van je vader?
In die zin is die tegenovergestelde van de, van mijn karakter. Zonder te veel in details te treden. Mijn moeder werd al heel vroeg heel erg ziek. Waardoor ze eigenlijk niet fysiek, maar geestelijk afwezig was in het gezin. Dus die vent heeft...
Hoe oud was jij toen ze ziek werd?
4 of 5 of zo, midden jaren 80. En toen was hij net ontslagen uit de fabriek. Moest hij het eigenlijk, nou moest niet, maar hij deed het wel. Heeft hij in zijn eentje is hij dus gaan studeren om een stap vooruit te doen. Voor zijn kinderen zorgen met weinig geld. Voor een zieke vrouw zorgen. Hij heeft zichzelf helemaal weggecijferd, zijn hele leven, om zijn gezin vooruit te brengen. Op alle mogelijke vlakken. Echt. En ik denk niet dat ik het zou kunnen. In die zin was hij helemaal niet afhankelijk van externe prikkels. Nee, hij nam de verantwoordelijkheid, hele zware last op zijn schouder. En in die zin heb ik echt ontzag voor hem, zeg maar. En hij betaalt er nu ook wel de prijs voor, hoor. Hij is heel erg ernstig ziek geworden onlangs. Lang antwoord op je vraag, maar
rek het nog wat op, het antwoord. Maar je hebt het gevoel dat die ziekte de prijs is die hij heeft betaald voor het leven wat hij heeft moeten leiden.
Ja, onder heel veel stress. Je hebt dus ook geen vangnet of zo. Behalve dan de sociale verzorgerstaat. Dat besef ik nu ook in de jaren 80 en 90. Toen hij niet als soort van crimineel werd behandeld als je in de bijstand kwam of wat dan ook. Maar ja, nee, in die zin het compleet tegenovergestelde. Vol op gezin gericht, zichzelf weggecijferd. En ja, heb ik er ontzag voor. Ja.
Ja.
Ja, ik weet niet of ik het zou kunnen in zijn situatie.
Nee, maar je zegt ik hou zielsveel van hem. Ja. Dat is natuurlijk weer iets ontzag. En zielsveel van iemand houden zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Een beetje, ze kunnen bij elkaar horen. Maar je hebt sowieso heel veel ontzag voor hem. En heel veel bewondering voor hoe hij dat gedaan heeft. En ik denk ook voor de harde lessen die hij jullie geleerd heeft. Ja. Die jullie wel verder hebben gebracht. Maar zal ik maar zeggen... Knuffelde hij ook met jullie?
Nee. Even denken hoor. Ik kan het niet herinneren. Dus, ja.
En als je zegt dat hij als zoon van de geitenhoeder zelf schrijver wilde worden. Ja. Dat is misschien een beetje een clichématig beeld van het schrijverschap. Maar bij schrijverschap hoort natuurlijk ook een soort gevoeligheid en zachtzinnigheid. Ook misschien, of in ieder geval een soort openheid voor de wereld om je heen. Dus die moet hij wel hebben of gehad hebben. Ja. Maar denk je dat hij zichzelf ook hard heeft gemaakt om dat leven aan te kunnen?
Nou ja, ik denk dat de omstandigheden voor hem heel hard waren. Bijvoorbeeld, wij komen uit, althans, hij komt uit Kappadocië, zegt dat je iets, in het hart van Turkije, grote provincie, heel arm. En vanaf zijn zesde levensjaar is mijn vader eigenlijk alleen geweest. Hij moest in een dorp verderop, 10 kilometer verderop, naar de basisschool.
Ja.
En hij ging daarbij familie logeren. En daarna moest hij naar de middelbare school in een nog grotere stad. Nog veel verder.
Zoals ik net verstond dat jij vanaf je zevende alleen was. Dat was bij hem de realiteit.
Ja, dus en dan, ja, als je dan, ik klink nu als een soort Freud of zo. Maar het zijn dingen waar ik nu pas sinds 2 jaar over aan het begin na te denken. Dat patronen door generaties vaak worden overgedragen. Dus hij heeft nooit knuffels kunnen hebben, omdat hij als enige die het ook kon studeren steeds weg was van huis. Want er was geen infrastructuur, er was niet overal scholen en universiteiten.
Nee. Dus hij moest gewoon fysiek naar een betere school. Ja. Hij had de hersens ervoor.
Ja. Ja.
En dan moest je weg van je ouders. En dan is
hij ook,
van je ouders.
Ook, hij is ook heel slecht behandeld door de mensen bij wie hij moest logeren. Dus die fysieke uiting van liefde, wat je net zei, knuffel. Of
meer als een straathond dan als een aangenomen zoon.
Ja, exact.
Ja.
En dus dan denk ik, omdat hij dat ook niet had geleerd, wist hij misschien niet hoe of dat moest. Maar de liefde, die ultieme liefde die hij voor zijn kinderen en zijn gezin had, was gewoon hoe hij zichzelf wegcijferde om dingen te regelen.
Ja. Te zorgen dat het allemaal goed ging.
Ja.
Ja. En dat schrijverschap moet dan toch ook een diepe behoefte zijn geweest, of die verlangen naar het schrijverschap, om gewoon dat te uiten wat erin zat. Ik bedoel, als je dat hebt meegemaakt.
Ik heb er zo over nagedacht,
Ja,
nu zegt. En omdat het hem niet was gegund, want zijn neef werd doodgeschoten, die was een linksactivist uit de jaren 70. Toen moest hij naar Nederland van mijn opa, die al hier was, om in een fabriek te werken.
Mm-hmm.
En daarna heeft hij toch wat van gemaakt. Maar toen ik uiteindelijk NRC-columnist werd en later Kamerlid, toen hebben we wel samen een traan gelaten. Toen hadden we wel zo'n, dan zonder dan de knuffel, want het was via FaceTime. Maar dat hij zei, ja, via jou is mijn droom toch werkelijkheid geworden.
Ja.
Toen hebben we wel samen een heel emotioneel moment gehad, zeg maar.
Ja.
Ja. Ja.
En hoe was het toen dat Kamerlidmaatschap van jou afliep dan? Los omdat dat voor iedereen pijnlijk en vervelend is. Maar het had voor jou ook wel een speciale lading, dus.
Ja, joh, nee, Gijs.
Nou ja, goed, ik hoef niet precies weer alle...
Nee, maar ook daar dus wat... Ja, ook heel, heel eerlijk, moet je voorstellen. Dat had ik dus niet geanticipeerd. Het ging allemaal heel naar. Iedereen heeft het kunnen volgen. Maar wat ik zelf heb onderschat is ook... Als jij 2,5 jaar lang met 149 anderen heel intensief... heel erg aan het werk bent... ook nog iets waar je een beetje naar hebt uitgekeken.
Mm-hmm.
En dat gaat van de ene op de andere dag ophouden. Dat je dan je collega's mist, ook van andere partijen. Dat werk, dat ineens ophoudt. Dat zorgt toen al, er was nog geen COVID, ook al voor een heel diep zwart gat bij mij, hoor. Daar heb ik ook echt mee geworsteld. En toen krabbelde ik wel een beetje op toen in september van het jaar begon ik weer te schrijven. Columns en zo, dus... Dan herpakte ik me weer via externe prikkels toch een soort van
externe
leven.
Prikkels. Ik bedoel, werken is ook gewoon...
Ja, nee, je hebt gelijk.
Ik bedoel, je hoeft niet alles als externe prikkel af te doen.
Je hebt mezelf nu niet helemaal...
Nee. Het is voor iedereen belangrijk om te werken.
Daar heb ik gelijk.
Ja.
Maar het was niet, helemaal niet makkelijk. Omdat het van de een op de andere dag houdt het op. Zoiets intens, zeg maar. En dan zit zij daar,
Ja, en dat was natuurlijk een betekenisvolle baan voor je. Ja. Als je uit de positie, of als je vanaf je vader redeneert, als je dan tot de volksvertegenwoordiging van Nederland.
Ja,
je bent wel hard voor jezelf, Zini.
Vind je?
Ja, vind ik. Ja.
Oké, Dan ga ik te hard nemen.
Ja, want ik denk ook die externe prikkels. Natuurlijk is het niet goed als dat het enige is wat je nodig hebt. Ik bedoel, als je dat nodig hebt om overeind te blijven. Aan de andere kant is dat ook wat we allemaal nodig hebben. Liefde, aandacht, waardering, erkenning, werk om bezig te blijven.
Ik moet dat dan niet helemaal gaan...
Nee, je hoeft ook weer niet doen alsof je een soort freak bent. Dat je dat nodig hebt om gewoon blij door het leven te gaan. Ja. En ga je vaak naar je vader toe? Spreek je hem vaak?
Hij is dus in 2006 teruggekeerd naar Turkije. Het land waar hij is opgegroeid. Hij is met pensioen gegaan.
Hij woont weer in Turkije?
In Izmir. En, ik heb hem gisteren nog gesproken. Ik weet niet of ik het hier moet zeggen, maar... hij is dus ernstig ziek en hij is deze week geopereerd. En we hopen dat hij nog een aantal gezonde jaren voor zich heeft. En dan hoop ik hem ook snel weer in het echt te zien. Maar hij is ook jong. Toen hij mij kreeg was hij 21.
Ja.
Hij is nu pas 62. En dan is het dat hij eindelijk zou moeten gaan genieten voor zichzelf in het leven. Net dat moment, dan word je ernstig ziek, weet je wel.
Ja.
Tragisch.
Hoe vond hij het om weer terug te gaan naar Turkije?
Hij vond het wel fijn, want hij is uiteindelijk daar opgegroeid. En hij is... Turkije is ook zo'n ingewikkeld verhaal. Eigenlijk helemaal niet ingewikkeld. Het is eigenlijk hetzelfde wat je misschien ook in andere... In Amerika hebben ze toch de stedelijke liberale rechtselites en een soort van ultraconservatieve heartland.
Ja.
Nou, hij is verhuisd naar liberal, weet je wel, terwijl hij zelf uit de conservative heartland komt, waar hij niet zoveel mee heeft.
Want hij heeft een vrije geest, of een redelijk vrije geest zelf.
Absoluut. En dus in die zin was het heel fijn voor hem, maar goed. Ja. Ik hoop dat hij beter wordt, laat ik zo zeggen.
Ja, dat hoop ik met je mee. Hey, en Zini, ik wil je al langer interviewen. Maar de directe aanleiding nu, waardoor ik dacht van nu ga ik het gewoon doen. Nu ga ik je daar een mailtje over sturen. Was een fantastisch stuk wat je schreef in de Volkskrant.
Thanks.
Ik kan het hier nu zelf naar vertellen. Wat was voor jou... Ik weet wat de directe aanleiding was voor je om het te schrijven. Want dat schrijf je namelijk. En het is een reactie op een ander verhaal. Maar borrelde dit stuk al lang in je om te schrijven?
Ik denk het wel. Want toen ik dat andere stuk las, dat ging over iemand die ophef over het plan van de Hull University om mensen met een migratieachtergrond of people of color, zoals dat heet, aan lagere taaleisen te houden als witte mensen.
Uh-huh.
Met het gepropageerde doel van diversiteit. En iemand in de Volkskrant schreef, dat is een goed idee, dat moeten we in Nederland ook doen. Dat was in ieder geval de insteek. En toen ik dat las, ik was zo geraakt daardoor, zo beledigd ook. Echt tot in het diepst van mijn ziel beledigd. Waardoor als een soort van... Een soort van film. Dat soort ervaringen die ik echt heb gehad in Nederland. Zonder een slachtofferrol te willen schieten. Maar die kwamen allemaal achter elkaar voorbij. En toen. Ik moet hierop reageren. Toen heb ik misschien binnen een uur of zo dat stuk geschreven. En doorgemaild.
Mm-hmm.
Ja. En dus dan denk ik van nu jij die vraag stelt. Dus het zat onder de oppervlakte in mijn hart te borrelen en te gisteren.
Je had al veel van die ervaringen. En dan lees je zo'n verhaal we moeten mensen met zo'n achtergrond moeten we ook minder serieus nemen eigenlijk. Daar komt het op neer. Dan moeten we andere eisen aan stellen dan aan mensen met een autochtone achtergrond.
Ja.
Wat voor soort ervaringen had je daar dan mee? Ik bedoel, is dat iets wat je de hele tijd meemaakt?
Ja. En oh, ik heb ook jarenlang lesgegeven op de universiteit. Mm-hmm. In het summum van de progressieve dagbladen. GroenLinks. En kijk, het is natuurlijk, je moet nooit 100% generaliseren. Maar als ik daar die patronen kwamen terug. En dan heb ik niet alleen over mezelf. Dus vanuit mijn eigen ervaringen. Maar ik zette alles voor het eerst op een rijtje. En dan dacht ik van, wacht eens even. Hier is een patroon. Ik noem het een systeem zelfs. Van... Ik heb dan die Bijbelse term van kwezelarij gebruikt. Van een zalvende vroomheid. Met een zalvende vroomheid.
Ja.
Lage verwachtingen. Propageren. de zieligheidsindustrie van het wit progressief Nederland, waar met goede intenties, begrijp me niet verkeerd, die uiteindelijk niks opleveren, behalve dan subsidies, geld, projecten, whatever, prestige voor de witte redder. Maar zelf, ik heb honderden, Gijs, ik heb honderden reacties gekregen. Via de mail, via DM, via WhatsApp van Nederlands met een migratieachtergrond, die allemaal dit onderschrijven. Zodra jij als, ik ga dat woord allochtoon maar gebruiken, niet als geuzeterm, besluit van, hé, ik wil niet zielig zijn. Ik wil, net als jij, goed Nederlands kennen lullen. Ja. Ik wil dezelfde grammatica eisen als jij. Ik wil als gelijke band.
En ik wil carrière maken.
Ik wil carrière maken.
Of succes hebben, of succes. Weet ik veel wat.
Ik ben gewoon, je hoeft mij niet, dat neer, als je, zodra je besluit dat te doen, dan is er, ik weet niet of dat bewust gaat of niet, dan word je gewoon met pek en veren eruit geknikken. Dan heb ik niet eens alleen over mezelf. En dat patroon, en toen, ja, nu ga ik mezelf weer op mijn eigen, hoe zeg je dat, een soort zelfflagellatie. Toen dacht ik van, what the fuck, Zini? Want ik heb wel steeds aansluiting gezocht bij wit progressief Nederland. Dat is mijn bloedgroep, ook politiek, op andere vlakken. Wat was dan?
Een linkse soort, mensen.
Linkse mensen. En toen dacht ik van, maar elke keer met die ervaring toch steeds aansluiting zoeken. Dacht bij mezelf van, een soort van Stockholm-syndroom met de strop van wit progressief Nederland om mijn nek. Wat is er mis met je of zo? Maar goed, het is allemaal, maar ja, je merkt nu ook weer dat ik geanimeerd raak.
Ja, zeker.
Het was een soort van, hoe heet dat ook weer? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een epiphany, weet je wel? Bijna van, wow, oh shit, heb ik dat? Ja.
Ja. Ja, het is grappig, want het is natuurlijk, ik ben natuurlijk ook een linksmens. En ik vond het zo, dat betuttelende van linkse mensen, dat is zo beklemmend, lijkt me dat.
Heel
als je daaraan, als je daaraan. En het nare is natuurlijk dat het inderdaad wel uit een soort van goede bedoelingen is, van het beste met mensen voor hebben. Ja. Maar dat het volstrekt averechts misschien wel werkt. Of dat je misschien tot de conclusie moet komen na al die jaren. Ja. Dat het averechts werkt. En omdat jij in dat stuk ook letterlijk aanhaalt dat je eigenlijk veel meer hebt gehad aan wat rechtsere hoogleraren.
Ja,
of
echt,
leraren op school die een beetje christelijk en vormelijk waren. En gewoon iets hadden van, we eisen van jou hetzelfde als van ieder ander. En ga er maar voor werken. Doe je best maar. Ja. En natuurlijk het, dat die je eigenlijk het verste hebben geholpen.
Ja.
En natuurlijk inderdaad het grote probleem van het onderadviseren op basisscholen. Ja. Dat is toch ook iets wonderlijks, hè?
Ja, maar ook dat is dan dus, en dat is ook dan een blinde vlek misschien bij wit progressief Nederland. Even generaliserend gezegd, en niemand moet boos worden nu, we zijn ook uitzonderingen.
Nou, laten mensen wel boos worden, in godsnaam.
Maar die onderadvisering, dat heeft ook een ontzettende klassedimensie. Dat zijn gewoon de droge, nuchtere cijfers, Gijs. Als jij arm en wit bent en je bent in, ergens in een dorp geboren, word je ook ondergeadviseerd. Wist je dat? Dus het is niet alleen maar afkomst.
Nee, het is een klasse. Het is een klasseprobleem.
Het loopt soms in elkaar, maar het is een bredere... Even gechargeerd gezegd, dédain van. Ja. Nu gaan we even. Het is de dédain van de spreekwoordelijke witte progressieve grachtgordel richting iedereen.
Nou ja, misschien
die
niet per se grachtgordel. Dat kan ook in de provincie zich afspelen.
De spreekwoordelijke grachtgordel, zegt dan. Hè? Dus dat is het.
Ja. Ja. Ja, nee, maar dan maak je het weer tot een soort Amsterdams elitair probleem. Terwijl het natuurlijk in het hele land zich afspeelt. Maar het is juist inderdaad onder progressieve mensen. Ja, ik interviewde laatst ook een jonge Karim Amgar. Die presentator van de NTR en ook onderwijsdeskundige, zou ik maar zeggen. Die met hetzelfde probleem had geworsteld. Die ook VWO of HAVO-VWO advies had moeten krijgen. En dat op basis van zijn CITO's ook verdiende. En van zijn basisschoolleraar een VMBO, ik vergeet welke letters zijn, T geloof ik, of K. Nou, een van die twee. In ieder geval VMBO advies had gekregen. Want ga jij maar naar het VMBO, dat is al moeilijk zat, zou ik maar zeggen. Dan kan je daar echt floreren. Dan kan je daar echt de beste zijn.
Er is niks veranderd. Precies hetzelfde argument van 30 jaar geleden. Precies dit.
Ja. En wat voor hem een kras op zijn ziel was en hem waanzinnig achterop hielp en boos maakte ook en hem ongelukkig deed voelen op die school. Omdat het natuurlijk niks lekkerder is. Of tenminste, omdat het gewoon heel goed is om uitgedaagd te worden
absoluut,
op de school.
Absoluut.
En tussen je intellectueel gelijken te zitten in plaats van kinderen die gewoon minder cognitieve kwaliteiten
en dat is,
hebben.
Dat is dus ook... Het,
maar goed, hij had geen ouders zoals jouw vader die naar die school ging en ruzie ging maken. Precies, en zei, hoor eens even, we willen dat hij naar het VWO gaat.
Ja, heel veel kinderen ook nu hebben geen mondige ouders. En dan zijn zij slachtoffer van dit systeem. Dus de venijnigheid, de giftigheid van dit, Gijs. Hoeveel kansen er voor de voeten van kinderen worden weggemaaid. door toch meestal inderdaad witte progressieve mensen die... Het is eigenlijk erger dan... Ik besef me nu, het is eigenlijk heel erg. Je zegt eigenlijk, jij bent het gewoon niet waard.
Het is beledigend.
Het is beledigend, ja. Het is neerbuigend. Jij bent het gewoon niet waard vooruit te komen. Als jij achterlijk blijft, is het ook goed. Ik vind je nog steeds leuk.
Ja.
Als een soort hondje of zo. Ja. Het is echt heftig.
Het is heel denigrerend.
Heel denigrerend.
Ja. Ja. En wat ik dan zelf ook weer zorgelijk vind, is dat vervolgens nu... eigenlijk door dezelfde progressieve mensen wordt voorgesteld om het hele onderwijssysteem te veranderen door een hele lange brugklas te gaan maken op de middelbare school. Ja. Dus weer allemaal nivelleren en hetzelfde niveau en slim en minder slim allemaal bij elkaar. En dat dan oeverloos uitstellen, dat advies. Ja. Ik heb daar niet genoeg verstand van om te zeggen of dat een goed idee is of niet. Maar ik denk wel van, waarom zorg je niet dat eerst dat onderadviseren gewoon goed geregeld wordt?
Ik ben het zo met
dat
je
lijkt
eens.
Me wel veel makkelijker.
Het is veel makkelijker. Ik ben het zo met je eens. En ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En wat jij nu beschrijft, is op de universiteit al gebeurd. Toen ik studeerde, hadden we trimesters. Je had dan één keer in de drie maanden had je dan een tentamen en een werkstuk of wat dan ook. En dan ging je drie maanden lang. Ja, ik heb dan geschiedenis gestudeerd. Ging je diep in de materie met een professor. En het was echt een intellectuele uitdaging. Nederland heeft het hoger onderwijs, naar mijn mening, een McDonald's van gemaakt. Dus nu heb je een bachelor en master. Toen ik moest lesgeven, zelf op de universiteit, had ik, wat was het ook weer? Acht blokken van vier weken. En ik moest elke week toetsen afleggen. Want dan verhoog je de rendement. Hoe vaker je toets, hoe lager de kans dat je eruit valt.
Mm-hmm.
Studenten moeten nominaal afstuderen, heet dat. Er is een bindend studieadvies, Gijs. Een advies dat bindend is. Zelfs Orwell had het niet bedacht. Lang verhaal kort. Dus het gewone universiteitstraject is een soort van brede middenschool geworden.
Ja.
Dus iedereen is welkom. Iedereen haalt het ook. Maakt niet uit of je wat leert of niet.
Ja.
Maar voor de elite is er nu sinds een paar jaar, voor elite kinderen, is er de University College.
Ja.
Waar ik ook heb gedoseerd.
Ja.
En daar krijg je nog wel binnen dit systeem toch de aandacht, de intellectuele ontwikkeling. En het kost iets van €10.000 per jaar. En je moet... Ook op die brede middenschool. De elites gaan zorgen dat er voor hen een soort uitweg komt ergens.
Ja, precies. Zo gaat het.
Ja. Terwijl, inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Als je de onderadvisering oplost, dan ga je ook zien dat... Goedemorgen.
Hoi.
Dat arme kinderen, van welke afkomst dan ook op het gymnasium komen als ze daar talent voor hebben.
Ja. Ja, het is ongelooflijk, hè? Maar hoe lastig is het nog om gewoon een links mens te zijn? Eigenlijk.
Definieer jij jezelf nog zo?
Zeker. Nou, ik definieer me al naar idealen zo.
Ja, ja.
Maar naar mentaliteit inmiddels vind ik het echt lastig. Maar ik zou een soort links met een rechts mentaliteit moeten worden.
Ja.
Namelijk gewoon wat iets harder en medogeloos. Ja, ja. Of iets eerlijker is het eigenlijk.
Eerlijker is het. Het is eerlijker, ja.
Ja, namelijk dat je gewoon elk mens op zijn eigen waarde beoordeelt. En serieus neemt op zijn eigen manier. Ja. En ook kritisch... op hem of haar bent op zijn eigen merites.
Gijs, wij moeten nu een nieuwe partij beginnen in deze podcast.
Een nieuwe links.
Eerlijk links 21, EL 21. Wat dacht je daarvan?
Het lijkt me zo vreselijk om politicus te zijn, maar ik wil op zich wel lid worden en stemmen. Ja, waarom heb je lidmaatschap van GroenLinks opgezegd?
Omdat ik me... En ik ben GroenLinks heel erg dankbaar, begrijp me niet verkeerd. Ik heb er ook goede vrienden aan overgehouden en dat soort dingen. Maar ik voelde me zelf niet thuis bij een partij die... Ja, hoe moet ik het nou zeggen zonder modder te gooien? Daar ben ik misschien te moralistisch in of zo. Maar ik vind ideologische consistentie heel belangrijk.
Wat bedoel je daarmee?
Nou...
Wat is ideologische consistentie?
Bijvoorbeeld, in mijn geval is dat zit mij dan hoog. Als je het leenstelsel invoert als linkse partij, nou, je kan een keer een fout maken. Maar als je daar dan nog steeds aan wil vasthouden en je weet hoe het bij mij is gegaan.
Het leenstelsel is uiteindelijk het onderwerp geweest waarop je echt in conflict bent gekomen met GroenLinks toen je Kamerlid was.
Met de top van GroenLinks.
Met de top van GroenLinks.
Ja, ja, ja.
Want jij was daar valikant tegen en GroenLinks was een van de...
En toen het me niet lukte om het intern... ik heb het geprobeerd van, je moet er echt op terugkomen. Het strookt niet met ons verhaal. En het nog belangrijk, het belemmert kansen. Ja, toen kwam ik een gewetensnood. Maar los van, ik kan een hele rits aan dingen noemen van... Ja, als je gewoon ergens niet meer thuis voelt. Gijs, ja, dan is het toch ook niet eerlijk als je dat dan... Dus ik heb mijn lidmaatschap opgezet omdat ik dit soort dingen gewoon belangrijk vind. En ik ben ook niet lid geworden van een andere partij, begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat ik nou zeg van... ergens anders is het er wel of zo, maar... Ja, als je ergens niet thuis voelt, moet je niet langer gaan zitten dan nodig is. Dat is de les die ik heb geleerd, laat ik het zo zeggen.
Ja. En waarin zit die ideologische inconsistentie nog meer?
Ja, ik weet waar je op doet. Maar
ja, ik vind dat wel interessant. Je hoeft niet met modder te gooien.
Nee, maar ook gewoon heel basale dingen, weet je wel. Ik bedoel, als je als links progressief iemand ageert tegen georganiseerde conservatieve religie. In ieder geval de christelijke kant. En heel terecht, lijkt mij, die ja, toch wel allerlei ideeën heeft die niet stroken met je eigen idealen. En dezelfde adem ook al die jaren toch datzelfde ideologie blijft omarmen. Dus niet, ik heb het echt proactief. Dan ben je mij ook kwijt, weet je wel.
Ja.
Dat is, goed, dat heb ik... Dat...
Nou ja, dat is natuurlijk, want daarom vraag ik ook naar, dat is natuurlijk, zal maar zeggen, hoe je je als linksmens tot de islam moet verhouden, ja. Is natuurlijk ook gewoon een probleem.
Ja.
Omdat je aan de ene kant als klassiek linksmens eigenlijk niks, tenminste zo ben ik opgevoed, niks met religie hebt. En ook niks met de onderdrukkende kant van religie.
Vooral dat laatste, ja. Ja, ja.
Nee, goed, iedereen moet voor zichzelf weten waar hij in gelooft. En of hij op zondag naar de kerk of naar de moskee of weet ik veel. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal individuele keuzes.
Ik zal dan nu bij jou hier uit de school klappen over één ervaring die ik heb gehad toen ik nog Kamerlid was.
Mm-hmm.
Toen het nieuws naar buiten kwam dat Erdogan in Nederland weekendscholen ging oprichten in Nederland. Toen kondigde ik aan dat ik daar kamervragen over ging stellen. En toen werd ik op het matje geroepen door de GroenLinks top. En dat vond ik vrij heftig toen al. Dus ik was daar ook misschien te naïef in. Van,
En hoe ging dat? Je werd gesensibiliseerd?
Ja.
En dat hield in? Dat gaan we niet doen.
Dat gaan we niet doen.
En waarom niet?
Het waren twee argumenten. Ik heb het ook zwart op wit trouwens, voor mocht het ooit nodig zijn. Maar daar gaat het even niet om.
Nee.
Punt 1 was islamofobie niet in de hand werken. Punt 2 was, moeten wij bepalen wat deugt, letterlijk? Goed. Ik heb toen ook nog, ik heb toen ook besloten om die vragen niet te stellen. Want mijn grootste angst in de Tweede Kamer was ook, Gijs, en dat verwijt ik mezelf en niemand anders, vanaf het begin. Daarom heb ik me ook 2 jaar lang koest gehouden. Van, ik wil niet de volgende allochtoon zijn die de Tweede Kamer in komt en mislukt. Ik wil niet de volgende columnist zijn die de Tweede Kamer is binnengehaald en weer mislukt. Ik wil geen gedoe. Ik ga me ook water bij de wijn doen waar nodig is. Dus bij dit soort momenten gaf ik ook toe.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment niet meer, zeg maar. Dus dat, ja. Misschien had ik toen ook voet bij het stuk moeten houden. I don't know.
Ja, dat had het misschien niet. Dat had niet zoveel uitgemaakt, denk ik. Nee, ik bedoel, dat was een. Maar dat voelt voor jou nog altijd als een nederlaag dat je dat niet hebt gedaan. Ook met de kennis van nu, omdat het uiteindelijk toch is misgelopen. Denk je, ik had vanaf het begin af aan principieel moeten zijn.
Ja, ik weet niet of nederlaag het goede woord is. Van, ja, ik had misschien eerder mijn mond open moeten trekken. Maar weet je, al die persoonlijke ervaringen terzijde, helemaal uitgezoomd.
Ja, maar goed, je kan niet anders dan vanuit persoonlijke ervaringen spreken. En je hebt die persoonlijke ervaringen.
Ja.
En je hebt zowel een migratieachtergrond als je bent links, als je hebt in GroenLinks gezeten, als je voelt de knellende werking die daarvan uit kan gaan. Dus je hebt veel ervaring om uit te spreken. Dus daarmee is het interessant.
Dat klopt, Gijs. Maar weet je wat de valkuil is in Nederland? De valkuil is dat je als snel, en dat begrijp ik ook wel, kan worden gezien als iemand die achteraf modder gooit en dan ben je een beetje af, weet je. Snap je wat ik bedoel? Dus dat probeer ik een beetje te vermijden door niet te veel...
Ja, je wil niet als een verbitterd iemand overkomen die nu de top van GroenLinks in een kwaad daglicht wil stellen.
Dat is ook niet wat ik wil doen.
Maar we hebben het hier als twee linkse mensen van rond de 40, ik iets ouder, hoe er eigenlijk heel veel door rechts is gekaapt. Ja. Waarvan je zou willen dat het nog een beetje bij links zou horen. Ja. Namelijk gedegen religiekritiek. En ook
niet neoliberaal zijn. Dat is ook misschien handig voor links. Om niet meer neoliberaal te zijn.
Ja. niet neoliberaal zijn, precies. En ook eigenlijk ook het oude verheffingsideaal. Ja. Door mensen gewoon individueel zo ver mogelijk te willen brengen. En ze niet klein te houden. In plaats van het omgekeerde.
Exact.
Ja, ja. Het goede oude verheffingsideaal. Ja. En je maakt ook een YouTube-serie waarin je mensen interviewt. Ja. En dan zit je voor links van jou een kruis. Of achter, links achter jou hangt een kruis. En rechts achter jou hangt een portret van Karl Marx. Ja. Waarom deze twee symbolen?
Ja,
Zinigasten heet het trouwens, voor mensen die het willen zien.
Ja, thanks voor het pluggen.
Ja.
Je had het net over dat bij links gedegen religiekritiek hoort. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, ik moet nou echt op mijn woord letten. Ik ben me dus ook in die donkere, eenzame krochten van de lockdown nachten en al die dat afgelopen jaar werk ook. Ja, dan ga je ook dingen lezen en zoeken en vinden. Nou, ik heb denk ik, dat meen ik oprecht. Ik ben me aan het verdiepen in de eerste 3 eeuwen van het christendom, Gijs. Toen was het eigenlijk een Joodse sect. Die sect is niet een Joodse stroming, laat ik het zo zeggen. Die de hoop, de ideologie, de thuisgevoel van de vertrapte, de onderdrukte vertegenwoordigde. Het was de religie van de onderdrukte.
Ja.
En het ging alleen maar over menselijkheid, vergeving. Je mag zijn wie je wil. De anti-neoliberaal, hè, zoals we het nu zouden noemen.
Ja.
En die boodschap van die Jezus, of die nou echt bestond of niet, maakt mij niet uit. Maar die boodschap van het vroege christendom, voor mij is dat nu een beetje het pad aan het worden waarmee ik diezelfde idealen van Marx ook misschien, of in ieder geval links. Marx is dan een karikatuur van wat links is, maar dus
nou ja, geworden natuurlijk
ja,
ook.
Ja, ja. De christelijke partijen in Nederland waren de enige partijen die niet voor het leenstelsel gingen, bijvoorbeeld. Weet je wel? Mm-hmm. Dus, en ik ga heel veel andere dingen missen, begrijp niet verkeerd met die christelijke partijen, maar ja, was de anti-neoliberale humanistische boodschap van het vroege christendom ook niet interessant.
Ja.
Dus het is ook een beetje het is niet trollen, het is wel echt waar ik mee bezig ben, maar het is ook een beetje van
beetje provoceren.
Ja.
Maar heb je ook een soort spirituele openbaring gehad het afgelopen jaar?
Dat is een goede vraag.
Kijk, dat je zegt van nou, de ideologische grondslagen van zeker het vroege christendom, daar kan ik me eigenlijk wel in vinden. Daar kan ik me nog van alles bij voorstellen. Maar hoort daar ook een spirituele openbaring bij?
Het woord openbaring dekt het denk ik niet. Maar toen ik bijvoorbeeld die bergreden las van Jezus, waar hij het heeft over spirituele armoede.
Mm-hmm.
Dat is echt, je kunt alle rijkdom van de wereld, alle prikkels van de media van de wereld hebben. Maar als je je geest arm laat, dan heb je uiteindelijk niks. En dat sloot zo aan bij mijn belevingswereld. In die lockdown, in die eenzaamheid. Wauw, dit is wel spot on, dacht ik toen ik dat las, weet je wel. Dus het is niet een religieuze openbaring in de zin van dat ik met Jezus praat of zo. Maar wel een openbaring van intellectuele geschriften, of hoe je het ook wil noemen, die mij op dit moment heel veel dingen kunnen laten plaatsen of zo ergens.
Zeker.
Het heeft heel veel nut. In die zin een openbaring. Ja.
Ja. Ja. Maar dat vind ik dan nog een ideologische openbaring. Je denkt van, nou, die Jezus, het was toch wel een denker van formaat of zoiets. Maar heb je een godsbesef, bijvoorbeeld?
Nee. Niet. Misschien moet ik zeggen nog niet, maar dat vind ik dus heel lastig. Ik werd atheïst op vierde klas van het gymnasium. 16 denk ik, 17. Werd ik van de een op de andere dag atheïst.
Hoe ben je opgevoed eigenlijk?
Islamitisch.
Ja.
Maar wel seculier, dus ik hoefde nooit te vasten. Of naar de moskee of zo. Maar ja, Allah bestond.
Het was meer cultuur dan diepe religie jullie thuis.
Mijn moeder bad wel. Bad is de verleden tijd van bidden. Ja, bad wel. Ze zijn gewoon moslim. Maar toen ik voor een adreskundeproject had ik kinderrechten uitgekozen. En toen ging ik naar de Biep om de hoek in Lombardije. Die Biep is wegbezuinigd trouwens. En dan had je van die informatieboekjes. En toen vond ik een informatieboekje over kinderen. Kinderen in de wereld. Van de VN was volgens mij. En Gijs, toen las ik voor het eerst in mijn leven een statistiek die nog steeds geldig is. 20.000 kinderen per dag sterven aan voorkombare dingen zoals honger, dorst, simpele ziektes. Elke dag opnieuw. Ik schrok ervan. Ik ga naar mijn ouders. Hey, die Allah, die is toch almachtig en alwetend. En hij is goed. What the fuck, weet je wel. Ja, de islamitische antwoord is ja, maar de wereld is een soort tentamen. Hè? En Allah die gooit allemaal shit over je heen. En als je toch blijft geloven, dan krijg je
het is een test.
Het is een test.
Ja.
Toen dacht ik, Wat een sadist. Ja, wat is zijn probleem?
Zie je dat, dat iedereen narigheid moet ondergaan als een test? Ja.
En toen, tijd later vroeg ik het ook aan een heel christelijk iemand. En die gaf mij het antwoord van het christendom. Nou, het kwam neer op de zondeval, weet je wel. De zondeval. En toen dacht ik, als mijn overgrootvader iemand vermoord, moet ik dan de gevangenis in? Dat strookt niet met rechtsgelijkheid. God bestaat niet, klaar, afgelopen.
Toen ben je atheïst geworden.
Ja, en sindsdien, dus in die zin, Gods besef. Ik geloof niet in een alwetende, almachtige God die over je schouders meekijkt en alles voor je beslist. Of in ieder geval de wereld onder zijn duim heeft. Nee.
Waar geloof je wel in? Er zit toch een kleine maar in deze regering.
Ja, jij bent echt scherp. ik heb de waarde van spiritualiteit voor mensen heb ik zwaar onderschat. Zwaar onderschat in al die jaren. En dat begin ik nu zelf te ontdekken voor mezelf. De spiritualiteit, dat toch gewoon een feitelijke waarde heeft. Ik lachte dat altijd weg vroeger. Maar nu weet ik gewoon...
Als een rare dwaling van mensen.
Ja. Ik was die pedante linkse materialistische, weet je wel. Uh-huh. Ja. Maar nee, mensen hebben spiritualiteit nodig, besef ik nu. Ook zelf, zeg maar, vooral zelf. Dus dat, in die zin...
En wat versta je onder spiritualiteit?
Ik kan het moeilijk concreet maken, want ik ben nu zelf op die reis. Ja, die geestelijke armoede. Dus heel basale dingen als... bijvoorbeeld in vervoering raken bij muziek of zo. Dat soort dingen stond ik mezelf ook niet toe. Of heb je dat wel eens gehad? Het klinkt nu heel vaag, maar dat je iemand van wie je zielsveel houdt, die je misschien tijd niet hebt gezien, en toch voel je iets, mm-hmm. een soort van connectie, of je voelt dat er iets niet goed gaat, of weet ik veel wat, van die vage dingen.
Maar je stond jezelf niet toe om in vervoering van muziek te raken?
Nee. Erger.
En hield je wel van muziek, of ook daardoor niet eigenlijk?
Niet echt, nee. Nee, in vervoering raken, wat is dat nou voor spiritueel gezwets?
Ja.
Jong man, dat gedoe.
Oh, dat vond je ook al spiritueel?
Ja, joh. Of dingen zoals mediteren of yoga. En ik was echt zo'n...
Je was keihard.
Ja.
Ja. Maar, zoals je keihard was voor jezelf.
Ja.
Ja, dat hoorde daar ook bij.
Dat hoorde er ook bij, ja.
Eigenlijk elke vorm van irrationaliteit of zachtheid, die stond je jezelf niet toe.
Nee.
Alles moest beredeneerd en... Zou het nou door de corona komen of door de leeftijd dat je aan het veranderen bent hierin?
Ja, goede vraag. Misschien een combinatie van beide, maar het is wel...
Hoe oud ben je nu?
39.
Ja.
Misschien komt het samen nu of zo.
Ja.
Het is wel... midlife crisis.
Ik vind het zo stom dat je het nu steeds midlife crisis noemt. Daarmee doe je jezelf ook weer tekort.
Je hebt
ook de neiging om jezelf steeds naar beneden te halen.
Okay.
Maar ja, goed, dat is dus precies wat je al doet je hele leven. Jezelf omhoog stuwen en naar beneden halen. Maar ja, die twee horen ook bij elkaar natuurlijk.
Jij bent wel heel goed, Gijs. Ja.
Ik kan het ook niet helpen.
Nee, maar je hebt gelijk. Je kan hier alles weglachen. En even met een grapje ben je er vanaf. Weet je. En dan hoop ik dat je het met de volgende vraag komt. En dan, dat was ook een manier om te... Hup, volgend onderwerp, weet je wel.
Nou, ik vind dat wel vrij lang bij hetzelfde, ook weer niet al te, of bij hetzelfde vrij confronterende onderwerp zijn. En ik vind dat je er vrij hard voor jezelf ingaat. Dus je hoeft jezelf echt niets te verwijten wat dat betreft. Je bent niks aan het weglachen.
Thanks.
Nee.
Thanks.
Wat een jaar, hè?
Ja.
Is het geweest. Ja. Voor ons allemaal.
Ja.
Ja. Maar voor jou ook.
Ja.
Ben je blij met dat stuk wat je geschreven hebt?
Ja,
hè?
Ja.
Het is heel kernachtig en raak.
Thanks. Guys.
Ja.
Thanks. Ja, het was ook... opluchting is ook niet het goede woord, maar het voelde wel van... Oké, dit moest even... Ja.
Ja. Zullen we elkaar over 1,5 jaar weer spreken? Kijk hoe de vlag er dan bij hangt.
Lijkt me heel leuk, Gijs.
Ja.
Misschien zelfs eerder.
Misschien eerder, weet
ik niet. In Amsterdam of... Wat doe je morgen? Ik ben eenzaam.
Ja. Nee, maar ik bedoel met microfoons erbij.
Ja. Ja. Leuk.
Gaan we even de staat op maken.
Deal.
Ja. Dankjewel, Zini.
Ja, ook bedankt. Ja. Gijs. Thanks.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal, met Zinnie Eusdeel. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram en geef ons, @metgroenteman heten we daar. En geef ons, als het kan, lekker veel sterretjes.